Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
En achteraf weet ik niet waar ik de moed vandaan haal. Dus achteraf kan ik dat niet goed beredeneren. Ja. Maar ik wist, ik moet nu dit doen.
Wist je dat je kunt aankloppen zonder je armen op te tillen?
Door iemand anders aan het roer te zetten, geef je diegene ook extra stemrecht of zo.
Handig al die beelden, Bar. Ja. We hebben luisteraars. Hallo lieve luisteraar, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zitten mijn co-host Meerte.
Hallo.
En Barbara.
Hey.
Hallo lief schatten. En we zitten heel erg lekker in de gasten deze zomer, want we hebben Evelien Helmink in de studio. De hoofdredacteur van Happiness, zo ken je haar misschien, of als auteur. Ze schreef het handboek voor mindere dagen, waarin ze shortcuts deelt voor een lichter leven. En ze schreef ook Niet Vergeten, met troostende inzichten voor als iemand waar je van houdt dementie heeft. En ook werkt ze als één, ik weet niet hoe ze dit doet hoor, met alles. En ook werkt ze als 1-op-1 coach op thema's als groei, verandering en authenticiteit. Dankjewel dat je hier vandaag bent, Evelien.
Dankjewel dat ik er mag zijn.
Ik weet ook dat je luistert naar de podcast, ja. Dus dat vind ik extra leuk.
Zo gezellig.
Ja, echt heel tof dat je er bent. Ja, we konden natuurlijk 1000 kanten op met jou. Maar wat wij allebei in ons voorgesprek een heel mooi onderwerp vonden was je innerlijke stem of je intuïtie. Mm-hmm. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Weet je, hoe kun je daarmee verbinden? Hoe kun je er daarin leren luisteren? En ook wel weer een link naar verbinding met elkaar ervaren, met het leven. En ook een betekenisvol leven leiden, waar Meert het ook vaak over heeft. Voordat we hier allemaal induiken, herinner ik de luisteraar er even aan dat je ons enorm kan helpen door onze afleveringen te delen, ons te volgen en sterren uit te delen. En nou ja, you know the drill. Heel tof als je nu luistert en even checkt of je inderdaad al geabonneerd bent en alles. Thanks for the support. En voordat we ons met ons buikgevoel gaan verbinden, even naar de wekelijkse incheck. Evelien, hoe zit jij hier vandaag?
Nou, ik merk dat ik er wel heel lekker zit. Ik heb er ook altijd heel erg zin in.
Je was gewoon in het pand natuurlijk.
Ja, je hoeft alleen maar een trapje af.
Ja. 4 verdiepingen hoger, de hoogste verdieping, dichtst bij de hemel. Ja.
Natuurlijk.
Hiërarchie even aangeven, wij zitten in de fucking kelder.
Ik heb een hele drukke week gehad, dus het voelt ook wel. Het is natuurlijk inspanning, maar het voelt ook als ontspanning. Ik vind het een leuk onderwerp om over te praten en ik blij hier te zijn. Ja.
Ja. Nou, heel tof dat je er bent.
Super tof dat je er bent.
Maar, jij bent al aan de praat. Vertel, hoe zit jij hier vandaag?
Nou, ik zit hier eigenlijk wel goed.
Bar is
je
klaar
ziet er
om dingen op ons te gooien.
Een beetje glam uit. Echt, een beetje shiny toppie en
Glamsterdam.
Zo.
Jongens, ik zit in zo'n goed seizoen
Gisteren
van mijn
zag
leven.
Ik je zonder BH in een korte broek. En vandaag zit je hier helemaal glammed up.
Ja, ik weet ook niet. Ja, ik ging gisteren in een korte broek en zonder BH naar buiten. Ik weet ook niet wat mijn bezielde is.
Laatst met een t-shirt?
Anders had je er denk ik meer over gehoord.
Laatst ging ze nog toestemming vragen om de BH uit te mogen doen. Dus go.
Nou, en ik kan hier wel iets over zeggen wat er een beetje op aanhaakt. Want ik heb heel pas geleden verteld dat ik mijn angst ging overwinnen omdat ik graag wilde zwemmen met mijn kind. En dat ik in het water bij ons voor, wat voor mij gevoel net zo goed de Mariana Trog kan zijn. Maar ja, zo diep is het nou ook weer niet. Maar diep genoeg voor mij. Ik vind dat doodeng. En ik wilde dat overwinnen. En dat heb ik gedaan. Wel, zeg maar, met tranen. Dus it wasn't pretty, maar ik heb het wel gedaan. De volgende dag heb ik het nog een keer gedaan. Yay. En deze week stond ik voor het eerst van mijn leven op een sub. Nou. Dus ik wil maar zeggen dat, weet je, soms als je heel lang tegen iets met je op, hoe zeg je dat, aanhikt.
Ja.
En je durft dat eerste kleine stapje te zetten. Zoals ik met die noedel om maar niet te verzuipen, zeg maar dat water in te gaan. het lijkt net of je dan daarna opeens heel veel stapjes veel sneller kan zetten. Ja. Het is niet dat elk stapje daarna dan net zo moeilijk hoeft te zijn. Maar alsof er dan in één keer ja, een stroomversnelling komt. En daar zit ik nu middenin.
Ja.
En het voelt eigenlijk heel lekker. Dan ga je dus opeens al klemd op of zonder BH naar buiten.
Nou, dus kan het
iedereen. Ja, kan het iedereen. Ik weet dus niet wat er volgende week komt.
Ik ben benieuwd.
Maar dat horen jullie volgende keer. Maar ja, doe het, zou ik zeggen. Nou. En jij, Meert?
Nou, het gaat super goed.
Ik kan alleen nog maar in geluiden communiceren.
Dat mag ook.
Nou ja, toen Bar al dan niet met BH op de sub stond, was ik het huis van Finn aan het leegruimen.
Ja.
Daar kijk ik ook al heel lang heel erg tegenop. En je weet dat soort dingen te gebeuren staan. En ik wilde het niet. Ik had nog niet in zijn huisje kunnen zijn. Hij heeft tot en met januari bij mij gewoond. Mm-hmm. En op dat nieuwe plekje heeft hij gewoon nooit echt zijn draai kunnen vinden. Nou ja, met alles wat daarbij hoort, is dat gewoon ook weer zo'n hartverscheurende plek om te zijn. Dus ik was daar met zijn zus en haar kinderen. En ik kan niet eens in woorden uitdrukken hoe verschrikkelijk dat is.
Ja.
Weet je, je komt gewoon binnen in zo'n huis en dan staan daar zijn schoenen en ze alles, weet je wel. En ik zei dat gisteren nog tegen een andere vriendin van, je ziet zo duidelijk de sporen van alle effort die hij heeft gemaakt om dit leven te laten slagen.
Ja.
Weet je, dat hij gewoon alles altijd heeft aangegrepen om aan de slag te gaan met zichzelf. En dan zie je daar gewoon zo die tekenen van met zijn raspjes om. Ik bedoel, een paar jaar geleden zou hij echt nooit een of andere spaghetti van allemaal shit die niks met hoe noem je dat, pasta te maken heeft. Ja. Weet je, dat hij het allemaal ineens van groente ging maken en zo. En dan zie je gewoon van hij met zijn kunst en met zijn eten, gezond eten en met alles wat hij in zijn huisje had, hij mooi kasten gebouwd. En stond ik daar en dacht ik, ik had je zo gegund.
Ja, je gunde hem zoiets dat, anders.
Ja. Ja, en dan weer zo'n stap afronden. Het voelt gewoon alsof je een soort van elke keer een window closed op je computer voordat je hem op een gegeven moment gaat uitzetten. En je wil hem natuurlijk helemaal niet wissen uit dit leven. Dus ja. Dat was gewoon verschrikkelijk. Ik kan er ook niks. Het is gewoon verschrikkelijk.
Ja.
Ik heb spulletjes meegenomen. Ik heb een paar petjes van hem en een paar kledingstukken. Hij had gelukkig zijn hele goede smaak. Dus die shit kan ik gewoon dragen. Schoenen niet, helaas. En ik heb
altijd sokken.
Ja. Ik heb al zijn sneakers meegenomen. Omdat zijn neefjes, die hebben helaas zijn maat niet. En het lijkt mij te gek. Het lijkt mij eigenlijk best wel toch wel fijn. Ook in overleg met de familie. Ja, dat die schoenen nog een soort van
doorlopen.
Door mogen lopen. Dus ja. Ga even kijken met de dierbaren om ons heen wie een maat heeft. En dat zijn schoenen op een plekje kunnen komen. Dus,
En dat is ook een heel tof project waar ze sneakers inzamelen voor kinderen die dat niet kunnen betalen.
Oh ja?
Ja?
Oh, dat is ook een goeie. Hij heeft wel echt enorme poten. Hij was echt 1,93.
Uit de kluiten gewassen kinderen misschien.
Ja. Nee, maar het is ook goed om naar te kijken. Ja. Dus,
en jij?
Mooi.
Ja, wat zal ik vertellen? Ik had gisteren, ik heb niet meer zo vaak therapie als eerst. Dus nu is het meestal om de week. En soms zit er iets meer tijd tussen. Maar gisteren was ik druk met stories uploaden. Want ik dacht, doe ik wel even als ik in de trein zit. Onderweg naar therapie, want mijn psych zit niet meer in Amsterdam. En toen, ik weet niet, ik lette echt even 1 seconde niet op. En toen zat ik ineens in Amersfoort. In plaats van in naar de Bussum. Dat is blijkbaar een soort van knipperen met je ogen en je bent in Amersfoort. Dus toen moest ik terug en uiteindelijk heb ik 15 minuten therapie gehad of zo. Dus dat was een soort van short sessie en even geplast. En toen kon ik weer mijn weg naar huis. Of ik ging niet naar huis gisteren. Ik had gisteren even een dagje dat ik na de bedtijd van Isamaya thuis kwam. Dus dat was wel fijn, maar uiteindelijk was ik eigenlijk alleen maar aan het werk. Dus nou ja, goed. Maar ik heb Bar dus gisteren zonder BH gezien. Dus dat was wel het hoogtepunt van mijn dag. En verder heb ik heel veel zin wel in dit gesprek. Dus laten we daar gewoon lekker induiken.
Let's go.
Nou ja, Evelien en vrouw hier aan tafel, Meerte en Bar. Luisteren naar je innerlijke stem klinkt een beetje vaag ook misschien. En ook een beetje dat je denkt, misschien. En een tikkie zweverig wellicht ook voor sommige mensen. En voordat we echt het interview induiken, dacht ik, het is misschien wel leuk en goed om even helder te hebben wat voor onszelf eigenlijk intuïtie of innerlijke stem betekent, wat het is. Wil jij beginnen, Bar?
Ja hoor. Eigenlijk heeft het voor mij nog minder met een stem te maken, maar meer met weten. Daar ga ik op aan. En voor mij is het een soort van de wijsheid in mijn buik, om het lekker niet zweverig te maken, als mijn hoofd uitstaat. Dus mijn hoofd wil altijd heel graag van alles ergens iets van vinden. Mm-hmm. En als ik dat uitzet en gewoon eventjes naar binnen kijk en voel wat er dan komt, daar zit voor mij vaak intuïtie. Want dan komt er heel vaak een heel ander antwoord dan wat mijn hoofd zou bedenken.
Ja.
En voor jou?
Voor mij? Voor mij is het ook wel een gevoel, maar ik hoor ook wel stemmen.
Meerdere.
Meerdere. Ik praat ook heel veel tegen mezelf, ook hardop. Ik ben die chick en dat doe ik soms ook buitenshuis. Dus ik ben in de supermarkt hardop tegen mezelf aan het praten. Maar dat is dan niet mijn intuïtie die zegt wat ik van mijn boodschappenlijstje nog moet halen. Het is bij mij wel vaker denk ik inderdaad een gevoel. Maar daar gaan we het straks denk ik ook nog wel over hebben. Dat ik het wel heel moeilijk vind om het te kunnen horen.
Maar wat is het voor jou? Hoe zou je het definiëren?
Ja, wel een soort weten. Wel een soort weten. Alleen ik vind het wel best wel lastig om er echt contact mee te maken. Omdat er heel veel ruis is. En vaak ook heel veel angst. Dus dan weet ik niet. Dat is een vraag waar ik hoop een antwoord op te vinden deze aflevering. Wat het verschil is tussen angst en intuïtie. Maar laten we daar nog niet induiken.
Wel een heel goed punt. Ja.
En jij, Meert?
Voor mij, ik ben echt teringzweverig. Dus ik ben echt opgegroeid in een hippie gezin die op zondag ging mediteren en shit en zo. Dus ik heb als kind al op kindermeditatie en vrijschool en lekker met jezelf in contact.
Ja.
Dus dit zijn voor mij allemaal niet echt gekke termen of zo. Ik vind het ook niet snel iets zweverig. Maar ik zei toevallig in de auto hierheen tegen Bar, voor mij zit er een verschil tussen mijn onderbuikgevoel en intuïtie.
Hmm.
Ik hoor jullie allebei weten zeggen. Voor mij is het veel meer voelen. En mijn intuïtie zit heel erg een soort van in mijn buik, iets hoger. En mijn onderbuikgevoel, zeg maar mijn soort van geaardheid en voelen wie ik ben en in mijn ankers. En daarvan uit leven zit heel erg in mijn baarmoeder.
Ja.
Voor wie nog niet is afgehaakt nu. What the fuck, gaan we helemaal afdalen. Maar dus,
het wordt ook praktisch, jongens.
Maar de vraag die jij hebt over dat angststuk heb ik ook. Ja. Helemaal omdat mijn PTSS natuurlijk de boel volledig heeft opgevuld. Ja. Dus ik ben sowieso een nieuwe band erbij aan het creëren. Dus ik ben ook, ik vind het een heel mooi onderwerp. En dope.
Bij mij wat jij zegt, van ja, het is bij mij meer voelen. Ik bedoelde ook, het is voelen waardoor ik het dan weet.
Ja, het is wel. Ja, dat is
zeg
wel
maar. Dat was meer wat ik bedoelde. Ja. Evelien, wat is het voor jou?
Ja, voor mij is intuïtie echt het onderbewustzijn. Achter het denken en achter de ratio en achter de argumenten. Ik zeg heel vaak, hoofd is denken en hart is voelen en onderbuik is weten. Ik vond, jullie zeiden dat ook van weten. En dat is helemaal niet zo zweverig als vaak gedacht wordt. Want we nemen het rationele denken wordt enorm overschat. We nemen de hele dag waar met al onze zintuigen. En die informatie komt lang niet altijd alleen maar via je hersenen binnen.
Ja.
Of via je brein. Dus dat vind ik ook wel interessant. Van dat idee dat zweverig is. Terwijl het is echt onderdeel van ons. En dat noemen ze dat het cocktail party effect. Vind ik een heel leuk woord. Nou, je staat te praten met iemand op een feestje. En opeens hoor je dat iemand je naam noemt. En dan ben je afgeleid, denk je, gaat over mij. Dus al die tijd heb je onbewust
dat gesprekken
om je heen ook waargenomen. Ja. Maar niet met je bewustzijn. In je onderbewustzijn neem je zoveel meer prikkels en indrukken op dan dat je weet. En die neem je allemaal mee in je levenservaring.
Voorbeeld. Ja, hele goeie.
Ja.
En dat is ook een stuk onderbewustzijn, intuïtie, weten. En al die ervaringen en dat kennis. Die zit in je.
Ja.
En dan
dus
kan je
eigenlijk zijn er ook twee dingen van. A, denk ik, zweverig hoeft niet per se een vies woord te zijn. Maar B, hoor ik jou zeggen, eigenlijk is het niet eens. Eigenlijk is het gewoon heel erg juist niet zweverig.
Ja. Nee, het is echt onderdeel van ons innerlijke kompas. En ik zeg altijd, een krukje wat stevig staat moet drie poten hebben. Dat is denkende geest, een functionerend lichaam en ook een intuïtie. Ja, die zijn allemaal even belangrijk.
Zeker. Ja,
ik denk dat het ook wel goed is misschien om hierbij te zeggen. En ook voor luisteraars die misschien wat heftig reageren op sommige termen, om daar te proberen zeg maar even omheen te denken of dat even zeg maar, te laten. Omdat ik denk dat sommige termen die hiermee te maken hebben ook zo in een hokje zijn geplaatst of zo'n soort van aura hebben gekregen.
Aura. Ja. Aura. Bar.
Aura. Nee, maar waardoor je denkt, oh my god, moet dat echt? Ja. Terwijl eigenlijk hebben we het over hele, hele praktische basis, ja. En hele basis elementen. En is het heel, eigenlijk heel treurig. Ik ga heel erg aan op wat jij zegt. Dat we het cognitieve zo eigenlijk te veel waarde toe kennen.
Ja, het is heel dominant in onze westerse wereld.
Heel dominant. Ja. En om zeg maar een gewoon fijn te leven. Ik denk dat heel veel van de problemen die we ervaren in ons leven en het ongeluk of de zwaarte of al die struggles waar, weet je, waar mensen ook voor in onze DM komen, mm-hmm. Hebben ook daarmee te maken dat we vol zitten in die ratio en in wat verwacht wordt, wat we moeten doen, wat we zouden moeten willen, terwijl we helemaal vergeten zijn of verloren zijn dat die link met juist die andere poten van dat krukje waar jij het over hebt, dat daar dus juist ook een antwoord in zit. Dus ja. Mocht je nu denken van, oh mijn god, dit is te zweverig. Het is niet zweverig. Probeer er even doorheen te luisteren. Ja. Want ik denk dat juist doordat er zo'n soort van zweem omheen hangt, dat sommige mensen dat niet opzoeken, terwijl daar juist een heel praktisch antwoord kan liggen.
Terwijl ze enorm kan helpen.
Ja. Ja. Ja, zeker.
Want op wat voor manier is het bij jou aanwezig of speelt het een rol in je leven?
Nou, ik ben inmiddels, intuïtie is voor mij echt super belangrijk. Ik ben er ook, je leert erop vertrouwen. En het heeft mij op een paar punten in mijn leven echt heel duidelijk een kant op gestuurd. En het leidt, ik wil niet heel dat onderzoek erin gooien, maar er is onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld als je een grote beslissing moet nemen in je leven. Mm-hmm. Dat als je die op intuïtie neemt, dat de mensen die dat doen vaak meer tevreden zijn over de uitkomst van de beslissing en langer tevreden blijven dan de mensen die eindeloos plussen en minnen lijstjes maken, et cetera.
Omdat het veel meer past bij wie je bent, toch?
Ja.
In plaats van wat je hebt bedacht.
En dat is dat weten is heel kalm. En je weet het gewoon zeker. En als je daar naar luistert, geeft dat zoveel zelfvertrouwen. En zoveel. En zelfs, weet je, natuurlijk maak je heus wel eens een beslissing en die pakt niet uit zoals je wil. Maar kunnen navigeren op wat je diep van binnen weet, dat is zo fijn voor je zelfvertrouwen en voor wie je bent en zelfkennis.
Ja. Want hoe heb jij altijd deze verbondenheid ermee gehad? Of hoe is dat ontstaan bij jou?
Nou, ik denk dat iedereen geboren wordt met intuïtie. Ja. Dat gewoon deel is van wie we zijn. En maar net als iedereen heb ik natuurlijk ook normen en waarden en conditioneringen en levenservaringen gehad waarbij je denkt van, oh, dat mag niet of dat mag wel. Ik heb het juist, de kunst volgens mij om weer naar je intuïtie te luisteren is heel vaak ontleren.
Ja.
Weer dingen juist. Afleren.
Ja.
Of anders leren luisteren.
Anders leren luisteren, inderdaad. Dus dat proces ben ik ook doorgegaan. Ja, zeker.
Want kun je iets vertellen over hoe dat is gegaan? Of hoe dat een grotere rol in je leven aan mocht nemen? Of dat jij er ruimte voor kon maken?
Nou, het voorbeeld wat me meteen bij mij naar boven komt, omdat dat zo'n helder voorbeeld is, is dat ik 7 jaar geleden ben weggegaan bij de vader van mijn kinderen. Mm-hmm. En de jaren daarvoor, ik wist gewoon, ik zit in een storyline die niet voor mij geschreven is.
Yeah.
Maar ik dacht, ik ben net moeder, ik ben waarschijnlijk moe, ik heb een hele drukke baan, ik ben waarschijnlijk overprikkeld. Al dat rationele denken over waarom ik niet die keus kon maken.
Ja, maar hoe merkte je dan dat je dat, want je zegt, ik wist het.
Ja, en uiteindelijk heb ik dus geluisterd naar dat innerlijke weet van dit is wat ik moet doen. En iedereen om me heen verklaarde me voor gek. Wat gaf ik allemaal op? Een leuke man, een zekerheid in mijn gezin. Maar ik kon niet anders meer, want ik zat gewoon helemaal gevangen in mezelf, in mijn eigen ongemak.
Maar zeg maar, als je dat praktisch maakt, wat voor dingen voelde je dan bijvoorbeeld? Dat je voelde van, hey, er schuurt hier
het
iets.
Het wringt of zo.
Nou ja, ik heb dat ervaren als boven mijn eigen leven hangen.
Okay, ja.
Dat ik dacht van, ik kon mezelf waarnemen, zeg maar. Het gevoel dat je een rol speelt. Het gevoel dat je niet authentiek bent. Het rationele denken, dat kwam nooit uit op een punt dat het klopte.
Ah.
Wat ik ook bedacht, het kwam nooit uit bij de uitkomst. Oh, maar dit is het.
Ja.
Omdat ik wist dat het anders zat.
Ja.
Ik wist dat ik een hele radicale keuze moest maken.
Ja. Ja. En toen heb je die gemaakt?
Toen heb ik die gemaakt.
Want je zegt van, hè, dat heeft je eigenlijk wat dichter. Dus je voelde al van, oké, er wringt hier iets.
Ja.
dan ga je eigenlijk, dan kom maar dan op een gegeven moment ben jij dus tot blijkbaar de conclusie gekomen. Want als je nog niet helemaal weet hoe je dat moet bewandelen, zo'n pad, dan denk je natuurlijk inderdaad, oh, het is wat jij zegt, het is overprikkeld, ik ben net moeder, al die dingen. Maar hoe kom je dan bij dat punt dat je gaat voelen van, oh wacht, het is eigenlijk een soort stem die mij zegt, ik moet iets anders gaan doen?
Ik ervaar het niet als een stem. Ik ervaar het echt een soort gevoel in mijn onderbuik.
Hallo, Evelien.
Ja.
Listen to me.
Ja.
Nee, dat het klopt. En ik noem dat ook wel thuiskomen bij jezelf. Dat iedereen kent dat gevoel. Dat je samenvalt met wat je kan en met wie je bent. Mm-hmm. En dat heb je niet continu. Maar je hebt van die momenten en dan klopt het gewoon. En ik wist dat dit klopt. En achteraf weet ik niet waar ik de moed vandaan haal. Dus kan ik dat niet goed beredeneren. Ja. Maar ik wist, ik moet nu dit doen. Dit is de enige waarheid. En ik heb ooit in het handboek voor mindere dagen staat een citaat. En dat kan ik gewoon uit mijn hoofd opzeggen. Omdat dat was voor mij echt een epiphany. Dat je hart volgen leidt niet per se naar een gelukkig leven. Je hart volgen betekent dat je een zuiver en eerlijk leven leidt.
Die voel ik zo erg. Ja.
En dat is vertrouwen dat kompas je door een heel dichtbegroeid bos leidt. Met allerlei overtuigingen. En tegenwerken naar een plek waar het licht is. Waar het licht binnenvalt. En dat is zo'n belangrijk onderscheid om te maken. Je intuïtie volgen betekent lang niet altijd een recept voor een happy life.
En ik denk wel dat veel mensen denken dat het is. Dus daar gaat natuurlijk dan ook al zo van, ik ben op zoek naar geluk. Ja. Maar dat is inderdaad niet hetzelfde als een authentiek leven leiden en dicht bij jezelf zijn.
Nee, je moet een eerlijk leven leiden, een zuiver leven. Ja. In lijn met wat je komt doen en wie je bent en wat je wil in het leven. Ja, en soms is dat niet de makkelijkste weg. Intuïtie is niet altijd de makkelijkste weg.
Ik denk zelf vaker niet vanwege die conditionering.
Ja.
En wat we allemaal denken te moeten doen en horen te doen en meningen van anderen. Ja. Dat het heel erg een tegen de stroming in is, vaak als je intuïtie gaat volgen.
Ja. Maar ik vind het wel een heel fijn gevoel, want het is mijn leven. En ook als ik lig 's avonds met mezelf in bed. En ook als ik het moeilijk heb, denk ik, ja, maar dit is wat ik wil en wat ik kies.
Mm-hmm. Maar ik denk een van de dingen die het lastig maakt, denk ik, voor mensen om het gevoel te herkennen of ernaar te handelen, is eigenlijk heel mooi het voorbeeld wat jij ook zegt. Dat het best wel vaak voorkomt, denk ik, dat je eigenlijk diep van binnen wel weet hoe het zit of wel weet wat je zou moeten doen. Maar dat er enorme obstakels zijn of enorme consequenties aan verbonden zijn. Want dat die dingen, dat daarnaar luisteren vaak betekent dat de situatie waarin je nu in zit moet veranderen. En verandering is pijnlijk, want het gaat gepaard met onzekerheid en met dingen opgeven of het onzekere tegemoet. Ik denk dat wij als mens.
Ja, wij zijn niet gewired om van verandering te houden.
Nee,
ja.
Precies. Dus dat dan heel vaak je wel tegen kan houden om te luisteren. En dat er dan dus frictie ontstaat als je dus maar het omgekeerde gaat proberen. Van oké, ik weet dit eigenlijk, maar de verandering, dat vind ik eng, spannend, wat dan ook. En dat mensen dan maar proberen om zichzelf te veranderen, om zich te voegen naar de situatie. En dat gaat een tijdje goed, totdat je weer op datzelfde punt uitkomt, waarbij je weet dat het anders moet.
Want hoe heb jij gedeeld met die weerstand waar je op stuitte, toen jij dus voelde van ik moet niet bij de vader van mijn kinderen blijven?
Ja, heel veel, de kunst van het leven is ongemak leren verdragen.
Ja.
Je laat de ene oever los en de andere oever heb je nog niet bereikt. En daartussen moet je een stuk water trappelen.
Ja.
En dat is eigenlijk waar het hele leven over gaat. Om te leren om dat stuk ongemak en om daarmee te zijn. Je bent niet in één keer van A naar B. En het moet ook niet radicaal klinken van je intuïtie volgt. Dan maak je gewoon bam.
Ja. Doe je even die oversteek.
Wat ik net al zei, ik ben ook niet van de school die het rationeel denken uitvlakt. Gelukkig hebben we een denkende geest.
Die
ons heeft ook een functie, die wil ze ook helpen. Wat was je vraag ook? Hè?
Nou ja, hoe jij bent omgegaan met die weerstand. Ik bedoel, misschien is dat ook wel waar je eerste boek een beetje over gaat. Dat is ongetwijfeld een lastige tijd geweest. Maar hoe heb je dat dat verdragen gedaan?
Dat verdragen, zijn eigenlijk zoveel antwoorden op. Ik wou dat ik een quick
Doe
fix
even in
had.
5 minuten.
Ik zeg ook altijd, mensen vragen me heel vaak, wat is de sleutel tot geluk?
Ja.
En zeg ik,
hier heb ik 5.
Maar ik vergelijk dat heel vaak met een cijferslot. Ik zeg, er is geen als geluk al een slot heeft, is het een cijferslot. En dan kan je hele leven blijven draaien. Ja. En elke keer hoor je klik, 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 klik. Er is niet één sleutel die de poort opent en dan ben je er. Dus het zijn heel veel, het is lichaamswerk, het is therapie, het is ook gewoon ontspanning zoeken. Het is je sociale netwerk.
En altijd veranderend. Want andere seizoenen in je leven. Want het leven gaat door. Er is nooit één soort vaste lijn van... Nou, ik ben nu gelukkig. Ik ben nu op de top van de berg. Ja. Zo werkt het leven natuurlijk ook helemaal niet.
Ja. Maar als je vraagt hoe kom je in contact met je intuïtie... daar zijn natuurlijk wel een heleboel tips en trucs voor... Ja. hoe je beter in contact kan komen met dat innerlijke weten.
Heel praktisch gebruik ik wel eens trouwens... als mensen heel erg of om me heen heel erg zoeken naar... Hè, of inderdaad voelen over een situatie van misschien wringt dit... maar dan heel erg gaan zoeken van... zou het een goede beslissing zijn om deze situatie te veranderen? Zeg ik wel eens, maar als je het omdraait en je vraagt jezelf... wat is het alternatief?
Dat is een hele mooie vraag.
En dan zie je bij heel veel mensen ineens een lichtje aangaan van wow, ineens ga je voelen van wat, hoe zou mijn leven eruit zien als ik deze keuze niet zou maken. En soms geeft dat ineens het antwoord. Dus ik zeg dat ook altijd, van ga dat ook bekijken. Van deze baan, ja, om die en die en die reden wil ik het niet opzeggen of deze relatie. En als je dan af gaat vragen wat is het alternatief. En je voelt in één keer je hele systeem zo van oh, hier mijn hele leven nog in zit, is helemaal niet wat ik wil. Ja, dan dat kan ook heel helpend zijn. Ja.
Wat mij ook heel erg hielp is, hoe wil ik terugkijken op mijn leven? Ik wil niet denken, had ik maar de moed gehad om? Had ik maar gedurfd om? Dat was voor mij ook een hele grote trigger om een soort anker in de toekomst te gooien en vanuit dat perspectief terug te kijken op mijn leven.
Ja.
Om een soort paadje te zien oplichten.
Ja. Invoelbaar.
Jij noemde het net ook al een soort van kompas, zeg maar, jouw innerlijk weten. Of je intuïtie, hoe noem jij het?
Ja, ik noem het intuïtie.
Ja. En ik kan me zo voorstellen, omdat ik dat zelf ook wel eens heb ervaren, dat je intuïtie ook een beetje richting geeft naar waar je hart sneller van gaat kloppen. Dat je voelt van, oh ja, hier zit iets waar ik naartoe mag bewegen. Zie jij het ook als een soort manier om... daarin die keuzes te maken, zeg maar, van waar je naartoe mag bewegen?
Soms wordt intuïtie ook wel beschreven als gestolde levenservaring. En dat denk ik dat we dat ook moeten meenemen.
Gestolde levenservaring?
Ja, dus dat je alles wat je al geleerd hebt en maar niet meer bewust over nadenkt, dat je dat ook meeneemt.
Ja.
Dus ik vaar ook heel vaak op mijn intuïtie, omdat ik ook succeservaringen heb gehad met mijn intuïtie. Dus dan weet ik gewoon van ik kan nu hier op leunen. Ja. En ik kan hier op varen. In mijn werk is een goed voorbeeld. Liefst wil ik werk met mensen die heel graag dingen in Excel sheets willen proppen. Maar ik weet inmiddels dat ik op mijn intuïtie, op mijn ervaring keuzes kan maken die goed komen. En daar durf ik ook echt gewoon blind op te vertrouwen.
Ja.
Dus het is zo, soms moet je ook gewoon een paar succeservaringen hebben.
Om dan te voelen van, ik voel dit goed aan.
Ja. Ik kan dit.
Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk ook weer een soort bevestiging in dat stuk van voelen waar je naartoe gaat. En voelen dat je de juiste keuzes hebt gemaakt. En hoe beter je dan kom je natuurlijk stevig op de aarde te staan. En vanuit die kracht, dat je weet van, ik leef mijn zuivere leven, kan je allemaal weer gebruiken om andere beslissingen te maken.
En je kan het ook toetsen. Ja. Ik breng het ook heel vaak in. Dit is niet zo dat ik een buitenwereld heb en een binnenwereld. Ik toets ook heel vaak van, ik heb een enorm sterk gevoel dat we eigenlijk dat het dit en dit speelt. Klopt dat? Weet je kan het ook natuurlijk een beetje gaan toetsen en kijken van, does it make sense of niet?
Ja.
En dat je hem ook echt, zeg maar, niet alleen in jouw hart of in je ziel dat allemaal zich afspeelt, maar dat je hem ook echt de wereld inbrengt en inbrengt van, laten we het erover hebben.
Ja.
Ik denk dat dit voor mij goed is, of ik denk dat dit voor ons goed is. Hoe zie jij dat?
Ja. Goeie.
In ons voorgesprek, wat we hadden een paar dagen terug, vertelde jij dus over dat je nu ook werkt als coach al een aantal jaar. En dat een van de technieken die je vaak gebruikt, voice dialogue.
Ja.
En dat gaat over je innerlijke ikken. Dus bijvoorbeeld de avonturier die in je zit, maar ook je innerlijke criticus. En dat jij dus met cliënten waar je mee werkt eigenlijk helder probeert te krijgen naar welke stemmen zijn er allemaal in jou aanwezig en waar luister je naar. Ik zat net al een beetje te grappen over verschillende stemmen in mijn hoofd, maar ik denk dus dat ik heb er wel een aantal binnen in me zitten. Maar hoe krijg je überhaupt helder wie achter het stuur zit in je leven? Want ik kan me ook voorstellen, als dat dan de tussen aanhalingstekens verkeerde ik is, dat je ook niet echt in contact bent met die intuïtie van je.
Nee, daarom is het heel belangrijk om dat te onderzoeken. Want we hebben allemaal primaire ik of primaire ikken. En meestal ontmoet je die onder spanning. Zodra je moe bent of overprikkeld, dan stapt de primaire ik naar voren. En die zegt, ik regel dit voor je.
Ja.
Of ik ga je beschermen tegen wat dan ook. Want vaak is die primaire ik probeert... Die zijn lief. Die probeert je ergens bij te helpen en tegen te beschermen. Alleen heeft die niet helemaal door dat het niet meer nodig is. Of dat die iemand anders even de ruimte moet geven. ja, ik werk heel veel met schrijfoefeningen. Jullie hadden Bowie te gast hier. Mm-hmm. Maar schrijven is een super goede tool. Ja, je kan daar die stemmen bij jezelf. Is het leuk voor de luisteraars om gewoon thuis te doen. Van teken eens een cirkel op papier. Mm-hmm. En schrijf daarin van dit is mijn bewuste ik. Dat is de ik die als een drone boven mezelf kan hangen. Die waarneemt. En troost, niemand is continu de bewuste ik. Maar het is wel een plek die je kan innemen.
Ja.
En zet gewoon stoelen om die tafel. En wie zit er nou allemaal bij jou te vergaderen over jouw leven? Ja. En er zijn ook allianties. Hè? Bijvoorbeeld de perfectionist en de innerlijke criticus hebben bij mij echt een hele goede deal gesloten.
Die zijn echt besties.
Die zijn echt besties. Die vinden het heerlijk. En dan is het ook nog de moeder met allerlei archetypes erop. Die wil ook graag aanhaken. Die zegt, ik vind eigenlijk ook dat dingen zo en zo moeten.
Ja. Best druk.
Ja, best druk. Ja. En dan kan ik heel bewust kiezen van, oké, ik geef het voorzitterschap nu even heel aan een andere stem.
Mooi.
En wat zou die voor mij willen? En wat ik ook wel heel belangrijk vind, wat ik net al zei, ze proberen te beschermen, is dat ik ook een soort soms een gesprek heb in mezelf. Bijvoorbeeld als ik moet spreken voor een hele grote groep mensen.
Oh dan... ja, ik weet nog een paar jaar terug toen mijn boek uitkwam, toen sprak ik op het Happiness Festival.
Ja.
En toen had ik het er met jou nog over. Toen zei je, oh ja, ik vind het echt ook fucking eng.
Tuurlijk.
Ja.
Ja.
En ik denk, maar Evelien, die doet dat toch gewoon?
Nee joh. Nee. En ik kreet zegt, kan je helemaal niet. En kleinkind zegt, ze gaan allemaal iets van je vinden. En dan moet ik gewoon Beyoncé channelen. En dan weet ik gewoon, ik moet fierce
Sasha
zijn.
Fierce,
ja, Sasha fierce. Beyoncé, dat is zo'n voorbeeld van voice dialogue. Die stage persona en die intieme persona. Maar dan, je moet even een ander deel. En dan bedank ik ook echt mijn innerlijke criticus. Dan zeg ik van, fijn dat je me wil behoeden voor afwijzing. I hear you, maar ik kan dit.
Ja. Ja.
Ik kies er nu voor om even die andere te zijn, want ik weet dat ik dit ook kan. Dus een soort echt een dialoog. Maar dat kun je dus thuis gewoon tekenen. Zet maar eens de stoelen om de tafel heen. Of teken een bus met allemaal passagiers erin.
En kijk wie je achterin wil zetten.
Ja. Bussen.
Ja, of wie er achterin zit die eigenlijk best een stap naar voren mag zetten. Heel veel mensen hebben daar bijvoorbeeld een vrij kind zitten. Of een creatief kind. Of een hippie. Of een avonturier.
Ja,
de lover zat bij mij achterin. Hebben we een keer over gehad bij de archetypes.
Ja. Ja, dat was heel interessant.
Ja. Mij wel de warrior wil altijd voorop. Die gaat dat wel even wegbeuken wie er langskomt.
Ja.
En dus... het zit er heel erg parallellen in, maar dan vanuit een ander vertrekpunt.
Ja.
En dat ik had zoiets had van, de sovereign en de lover, die mogen wat meer naar voren. Want die mogen die zachtheid en die...
En die kun je ook gaan channelen, die kun je ook gaan opzoeken. Als je bijvoorbeeld zo'n vrij kind hebt achter in de bus, weet je, ga eens gewoon, koop vingerverf, doe het. Of ga eens 2 uur naar de speeltuin en speel mee met je kind of zo. Weet je, je kunt ook echt bewust momenten creëren waarin je andere subpersona gaat voeden en eren en naar voren gaat roepen.
En je gaat dan ook door het anders te doen, ga je ook het verhaal in jezelf veranderen. Bijvoorbeeld nog even dat terug op dat suppen van de week. Ik kwam dus aan bij die steiger. Sophia was daar aan het suppen met haar vader. En zij natuurlijk helemaal blij en zeiden, mama moet ook. En toen was er dus een heel bewust moment waarbij allerlei stemmen in mij zeiden, echt hell no. Want ten eerste, ik wil niet in dat water. Ten tweede, wil ik op een sub? Waarom wil je dit?
Hoe kom ik erop?
Hoe kom ik eraf? Ik wilde eigenlijk andere dingen doen. Een heel verhaal waarom ik het allemaal niet zou doen. Maar ik heb dat moment heel bewust waargenomen. Dat ik ook dacht van, mijn hele soort van default zegt nu, nou nee. Maar wacht even, waarom eigenlijk? Ik kan ook gewoon ja zeggen.
Ja.
Ik kan ook gewoon gaan spelen. En gewoon...
Iemand anders zien de regie
geven. En zien hoe het gaat. En ik heb echt gewoon de leukste middag van het afgelopen jaar sowieso gehad. Weet je, terwijl mijn allereerste instinct was, nou echt never dat ik dat ga doen. Maar door iemand anders inderdaad aan het roer te zetten, heb ik een hele leuke dag gehad. Is er nu ook iets anders bij mij aangezet, waardoor ik het dus makkelijker weer zou doen. Weet je?
Ja.
Dus het is ook... door iemand anders aan het roer te zetten, geef je diegene ook extra stemrecht of zo.
Ja, en ruimte gewoon om naar voren te stappen.
Ja.
Maar duik je dan met je coaching ook in bijvoorbeeld het waarom? Waarom? Want iedereen heeft natuurlijk ook een soort oorsprong in waarom bepaalde rollen wel of niet aan het stuur zitten.
Ja.
Of zit je meer op het nu, zeg maar?
Ja, eigenlijk zeggen we altijd de waarom-vraag is verboden in coaching.
Ja.
Want je denkende geest gaat 1000 antwoorden bedenken op waarom. Het is wel zo dat bewustwording, dus dat wel deel uitmaakt van het proces. Je moet eerst begrijpen, maar ik ga heel erg in op de hoe.
Ja,
hoe is iets gekomen? Hoe is iemand? Wanneer is iemand zo'n persoon in je leven gekomen?
Ja.
Wat gaat hij voor je doen? De waarom-vraag is zo complex.
Mm-hmm.
Dus ik verander wel naar hoe.
Ja.
Hoe ga je hiermee om?
Ja.
Maar er zijn altijd momenten dat zo'n subpersoon ook in je leven komt. En daar hoort een stukje analyse of een stukje bewustwording wel bij.
Ja. Ja. En ook natuurlijk, ja, bedoel, ik denk dat iedereen, als je kijkt naar de... Nee, ik denk dat ik nu het verkeerde woord zeg, het dominante ikke. Nee, wat was het? De ikke.
Dominante ikke klinkt prima. Ja.
Nou ja, dat iedereen voor een reden, want het zijn allemaal ook dingen... dingen die je beschermen of snel, weet je, dat iedereen een soort van degene die het snelst aan het stuur komt zitten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met allerlei factoren van hoe je bent opgegroeid of hoe je hebt overleefd tot dit moment. En dat je dan mag gaan voelen van, oh wacht, er zijn ook andere rollen nog.
Ja, want hoe weet je welke je het beste of welke je meer mag gaan volgen? Hoe weet je?
Ja, dat vraagt dus om.
Ja, precies, dan moet je dus bij haar in coaching.
Ja, maar het is heel...
Ja, de boeken.
Ik let heel vaak op, gewoon ook door waar te nemen en door te zien. Probeer ik te ontdekken van welke primaire ik heb ik nou eigenlijk tegenover me zitten. Van heel vaak, dat noem je de cautionary tale. Als iemand voor het eerst bijkomt en die vertelt voor het eerst waar hij tegenaan loopt. Dat geeft zoveel informatie over... over welke stem heel dominant is, waar die vraag vandaan komt.
Oh ja, precies. Dan, ja.
Ja, dat probeer ik echt waar te nemen. Dan zeg ik ook, van wie zit er nou tegenover me? En er zijn allerlei manieren om dat ook echt inzichtelijk te maken. Want ik heb jullie ook wel eens gehoord over therapie de stoelenoefening.
Ja.
Maar dat
ja.
gebruik ik in coaching ook. En dat kan je thuis ook doen, om die stemmen echt letterlijk tegenover elkaar te zetten in twee stoelen. En een derde stoel erbij, waar je bewuste ik in zit.
Ja.
En het is vaak via die primaire ik, dat je ook die verstoten ik ontmoet.
Ja.
Want vaak is de primaire ik degene die de meest kwetsbare in jou ook beschermt.
Ja, ja.
Dus dat kan een invalshoek zijn om juist die tegenpol ook te ontmoeten en uit te nodigen en naar voren te halen.
Ja. Maar is die primaire ik dan ook wat jouw intuïtie misschien een beetje overroelt?
Zeker.
Ja.
Ja. Ja, intuïtie.
Dan wordt het lastig, hè?
Ja, je stipt het in het begin terecht aan. Want het is heel moeilijk om onderbuikgevoelens en intuïtie los te koppelen van elkaar.
Ja.
Want heel vaak zeggen we, oh nee, dat voelt helemaal niet goed.
Mm-hmm.
Dus ik moet het niet doen, want mijn intuïtie zegt het niet. Ja. Zegt van niet. En is het dan je intuïtie?
Of is het je angst?
Of is het een conditionering? Ja. Of iets wat je jezelf hebt aangeleerd? Ja.
Want ik denk dat het bij mij ook best wel vaak angst is of... Ja, bang voor afwijzing, om als raar gezien te worden. Of ja, heel erg. Ik luisterde net toevallig een wat oudere podcast en dat ging over een soort integrity check. Elizabeth Gilbert vertelde daarover, maar dat was gelinkt aan Martha Beck van het boek How to Find Your Own North Star.
North Star,
ook. En zij heeft dus een heel... een integrity check noemen ze dat. Van waar komt dit eigenlijk vandaan dat ik dit doe? En zij had op een gegeven moment dan zo'n horloge. En dan om de 30 minuten ging er alarm af. En wat ze dan ook aan het doen was, stelde ze zelf de vraag: ben ik nu aan het liegen? Is dit...
Oh, wauw.
Ja. En dan was ze bijvoorbeeld met haar zus aan het bellen voor kom je weer met kerst? En dan had ze gezegd van ja, ik kom. En dan, maar die wekker ging tijdens dat telefoongesprek. En toen zei... Nee, ik wil eigenlijk helemaal niet komen. Gewoon bam. En dat is ze gaan doen. Gewoon echt heel resoluut. Heel heftig. En ik denk dat daar een light versie ook goed genoeg van is.
Maar heb jij zelf het idee dat je het onderscheid kan maken? Tussen angst en
intuïtie? Nou, ik denk dat er bij mij wel heel veel ruis op de lijn nog is. Ik vind het oprecht nog wel heel lastig.
Wat te zeggen over intuïtie is eigenlijk dat intuïtie is heel kalm.
Ja.
En heel steady. En vrij onveranderlijk. Je komt elke keer daar weer op terug. Wat ik ook net eerder zei, van welke route je ook neemt, je komt steeds terug op dat innerlijk weten. Terwijl emotie is vaak heet en gehaast en intens. Dat voel je in je lichaam. En intuïtie is veel kalmer. Dat is veel meer reflectief.
Veel meer op de grond.
Ja, veel meer op de grond. Ja. En laat zich ook niet zo beïnvloeden door gevoelens. Nee. Want natuurlijk, als je een soort dieper weten hebt, ga je daarna allemaal gedachten erover hebben. Van dit kan niet, of dat kan wel, of het is eng. En dan wordt het heet en dan komen die emoties erop. Maar intuïtie is echt die hele diepe onderstroom.
Ja, ik denk dat ik er heel snel weg ben. Omdat ik heel snel in mijn hoofd schiet. En ga rationaliseren of 1000 redenen kan bedenken waarom het tegenovergestelde waar is. Of beter, of veiliger, of whatever. Ik vind het nog best wel... Ik weet dat ik dat is heel grappig dat ik dit nu ga zeggen.
Ja.
Ik weet dat ik een hele sterke intuïtie heb. Ik weet dat. Dat heeft zich vaak genoeg laten zien in mijn leven. Maar er naar leven, dat is echt wel...
Maar dat komt natuurlijk ook, omdat het... Kijk, dat is natuurlijk hele verschillende situaties. Maar het is natuurlijk, maakt het ook extra lastig als je omstandigheden hebt gehad, zoals jij, dat je intuïtie wel of niet werd bevestigd. Ja. En als je dan nu weer moet proberen vertrouwen te krijgen, terwijl, weet je wel, van terwijl je intuïtie soort van, ja, maar toen voelde ik dit. Ja, maar ben ik nu wantrouwig? Of,
ja.
En ik heb dat heel erg... PTSS is echt de moeder van...
helemaal jouw kompas op.
Ja, dat is echt de moeder van fuck-ups. Want ik ben helemaal mijn kompas kwijtgeraakt. Ja. Weet je wel. En ook omdat ik dus op een aantal momenten dacht... nee, probeer in dat vertrouwen te blijven, weet je wel. En dan dacht ik, maar moet ik niet... Want ik weet ik veel, met PTSS denk je dat alles fucking eng is.
Ja.
En dan toch bijvoorbeeld op 4 momenten wel net op tijd hem te hebben gevonden. Hè, in de periode van Finnen. En daarna weer proberen om je systeem rustig te maken. En dan vervolgens gebeurt het allerergste. En dan denk je echt, hallo?
Ja.
En toch heb ik nog steeds ook heel erg sterk dat gelande gevoel... Want ik vind het dus in de soort van hoger in mijn lijf moeilijker om qua PTSS. Maar er zit onder in mijn lijf, dus rond mijn baarmoeder zeg maar, heel erg ook een soort van gevoel dat ik weet... Ik sta hier op de aarde en ik weet wat ik aan het doen ben. En ik weet wat mijn purpose is en zo.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel wat jij net zegt over dat je een hele goede intuïtie hebt. Als er omstandigheden in je leven dat een beetje opfokken, ja... Hoe ga je dan weer terug?
Ja,
ik
denk trauma dat bij jou is echt een heel...
schild.
Oh.
Ja. Allemaal hier iets over zeggen. Ja.
Ik heb een beeld, jongens.
Oh, Bar heeft een beeld.
Ja, nou, en ik moet eraan denken bij jou inderdaad mee. Want jij hebt inderdaad een supersterke intuïtie. Maar ik zie, omdat ik het bij jou natuurlijk heel goed van de buitenkant, van dichtbij kan zien, dat hoe kalmer jij bent, hoe rustiger je bent, hoe sterker die is. En hoe meer, zeg maar, frazzled energie je hebt, hoe meer het verwatert.
Dat is in die fight flight natuurlijk.
Maar ik zie daar dus eigenlijk bij het beeld. Ik vond het ook heel grappig, ik zag jou dat net ook uitbeelden, Eveline, dat op het moment dat we het hebben over het weten, de intuïtie, dan zijn de handen laag. En als het gaat over de ratio en de dingen, dan gaat het allemaal hoog en wijd.
Ja, het zit veel hoger in je...
Dus ik zie zo'n soort van omgekeerde driehoek vormen. Zeg maar, aan de bovenkant is die plat en wijd en de punt is naar beneden.
Ja.
En dat is eigenlijk die punt beneden, dat is het stille en het weten en het zijn. En vervolgens gaat het omhoog en dan gaan die gedachten, die gaan gewoon alle kanten
Hallo,
op.
Chaos.
En de breedte en de chaos. Maar onder in die driehoek, daar zit het...
Ja.
Daar zit het stille punt.
Mooi, ja, want ik moet ook denken aan het oog van de storm. Ik zie die zo'n omgekeerde dier, is ook een soort tornado, weet je, en die heeft één focuspunt.
Zo voel ik hem heel vaak.
Niks.
En het voet, het gaat ook zo, toch? Want dan gaan die gedachten zo lekker breed, maar je moet dus daar
handig al die beelden, Bar.
Ja.
We hebben luisteraars.
Ja. Maar jij wilde, Eveline, jij wilde net iets zeggen over trauma en ik denk dat
tornado.
Misschien wel goed, dat een goed onderscheid is om te maken, hè? Dat ik denk dat trauma een heel apart spoor is, wat je er misschien buiten dit gesprek moet laten. Want dat is natuurlijk een hele andere...
Zeker, maar het is wel een schild inderdaad. Mensen, de angst en zo. Dat is echt een schild om dieper af te dalen.
Ja, ja.
En dat is wel iets wat je, als je het hebt van hoe kom je bij je innerlijke stem. Dus dat is ook een pad om dat te adresseren. En om daar hulp voor te zoeken. En om daar ruimte aan te geven. Om dat schild dunner te maken. En ontvankelijker te maken. Want wat je zegt is wel waar. Ja.
Ja.
En er zijn manieren... om naar die innerlijke stem te komen. Ook...
Vertel ons.
Als die, ik wou zeggen als een onderzeeër, maar dat is momenteel natuurlijk niet echt
een
hele
goede
vergelijking.
Nee, dat is niet echt een
goede. Laat ons afdalen met zuurstof.
Nou, waar we het volgens mij allemaal over eens zijn, is dat het een heel subtiele stem is. Hij schreeuwt niet tegen je. Het is allemaal subtiel. Dus heel vaak hoor je dat mensen op dat punt komen als juist de denkende geest op standje laag gaat. Als je de afval staat te doen, als je aan het douchen bent, als je in de file bent, als je iets aan het doen bent wat je denkende geest gewoon even uitzet. En dan kan je opeens een gedachte invallen. Neem dat serieus. Neem jezelf serieus.
Je hoort hem luid in de stilte.
Ja, ja. Schrijf het eens op. Reflecteer er later op. En wat ik ook een leuke tip vind, is ontwikkel je voorkeurszintuig. Van wat voor manier krijg jij informatie door? Dat kan ook bijvoorbeeld zijn door muziek. Dat je een bepaalde flart van een songtekst opvalt.
Of dat je een bepaald gevoel krijgt bij een geur. Of dat je een kippenvel krijgt bij een bepaalde beleving. Van wat is jouw, wat voor zintuigen communiceren met jou over je intuïtie? Anders dan de gedachten die je erover hebt.
Een hele goede.
Ja. En heel veel mensen kennen dit al. Bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen en je komt binnen en je denkt meteen, oeh, dit voelt niet goed. Ja. Dat is een ander soort intuïtie dan het licht valt goed door de ramen naar binnen. Dan neem je met je ogen waar.
Ja. Dat is een hele goeie. Ik denk dat heel veel mensen zich daar ook wel mee kunnen verbinden. Van als je een huis binnenkomt, dat je soms ineens zo'n... Of als je op huizenjacht gaat inderdaad, dat je denkt van...
En je kan ook actief die prikkeling zoeken. Want we hadden het in het vorige gesprek over tarot bijvoorbeeld.
Ja.
En dan heb je ook altijd de discussie over hoe zweverig is dat of hoe aards. Maar ik zeg altijd, dat soort middelen, ook kristallen, zijn in de essentie zijn dat niet anders dan spiegels om je onderbewustzijn te onderzoeken.
Ja. En misschien ook zelfs wel ruimte te geven.
Zeker. Ja, dus als je nou luistert en je denkt, nou, ik heb niks meer dan zweverigen, maar ik wil wel heel graag contact met mijn innerlijke stem. Denk dan niet dat dat niet voor jou is. Want wat het uiteindelijk is, is een derde perspectief toevoegen aan wat je al weet. En nou ja, desnoods doe je het met kleuren. Kies eens een kleur. Wat roept hij bij je op?
Ja.
Wat zegt hij over jou? Of waar je mee bezig bent in je leven? Wat voor associaties roept het op? Wat weet je hier eigenlijk al over? En dan voeg je gewoon echt een extra perspectief toe. Heel en dat tof. Is wat intuïtie doet.
Ja, heel tof dat je dat zo pragmatisch maakt. Dat werkt heel goed, ook met die kleuren.
Ja. Zo werkt ook astrologie. Hè? Zo is het ooit bedacht. De 12 sterrenbeelden zijn 12 archetypes.
Ja.
En de totaal van al die sterrenbeelden vormt het mens zijn. Het zijn allemaal aspecten van stukjes. Wie wij zijn als mens. Dus of jij nou gelooft dat de sterren daarboven jouw leven beïnvloeden, of dat je denkt, whatever.
Ja.
Als je maar het is wel een hele leuke manier om je onderbewustzijn te prikkelen als je dat leest. Goh, wat roept dat bij je op? Wat is voor jou waar? Wat is voor jou niet waar? Ja. Wat klopt bij waar je nu mee bezig bent?
Ja.
Dat zijn zoekmanieren, zeg maar, om spiegels of spiegelpaleizen. Om het even te toetsen van, wat gebeurt er nou eigenlijk van binnen bij mij?
Tof.
Ja, want dat is ook de manier waarop ik die tarotkaarten zelf... Ik moet zeggen, ik heb nu al een tijdje ben ik er wat minder mee bezig. Maar ik heb periodes gehad dat ik heel veel spreads en
dat is toch eigenlijk aan zich ook al... Toch? Dat zegt ook alweer iets.
Maar wat
over...
ik dan vaak deed was dan, nou, dan trek je een paar kaarten en dan. Ik heb toevallig het Happiness deck. Dat is een heel fijn deck.
Het alleen maar vrouwen.
Ja, dat is echt een heel mooi deck, maar ook super down to earth geschreven. Heel erg fijn. Zeker ook als je geen idee hebt van dit, hier geen ervaring mee hebt, is het echt een aanrader. Maar ja, dan trek ik dus een paar kaarten en dan kijk ik in zo'n boekje, als ik niet weet precies wat het betekent, van over wat voor thema gaat dit? En dan ging ik vaak bijvoorbeeld aan de hand van één zo'n kaart schrijven en zien wat er boven komt.
Ja.
En dat voelt voor mij helemaal niet zweverig, maar juist heel erg helpend, een soort beginpunt. En dan eens kijken, wat komt er eigenlijk boven bij mij? Of wat vertel ik mezelf op papier als ik gewoon ga, zeg maar. En dat is vaak heel interessant en bracht me dan dichterbij een soort innerlijk gevoel van, hier mag je iets mee of hier mag je meer ruimte voor maken.
Ja, ik vind dat dus super tof. Ik kan het ook hebben, ik was bij Singer Laren, er is een soort tentoonstelling over kleur met schilderijen. En gewoon merken van, wat roept dat bij me op en wat doet dat? En dat is zo, ik vind dat ook gewoon leuk.
Yeah.
Ik vind dat leuk om daarmee bezig te zijn. En het, over de titel van de podcast, is ik wat ik vandaag weet. En dan ontdek je dat je veel meer weet dan je dacht.
Ja.
Denkt, dat wist ik eigenlijk al. Of ik merk dat dat voor mij echt waar is.
Ja.
Wat ik in het begin zei, ons rationeel denken is zo zonde als je het alleen maar daarbij houdt. Want je hebt gewoon zo'n veel groter reservoir in je.
Ja.
Dat heb je al. Je moet alleen maar te ontdekken.
Is deze aflevering ook een soort uitnodiging om in het reservoir te duiken?
Ja, en inderdaad te gek dat het zo soort van kan verplaatsen van de lucht naar de aarde.
Ja.
Gewoon te zeggen van nee, maar het is niet iets wat je uit de lucht gaat trekken. Het zit al in je mens zijn. En als je weet hoe je daarmee kan communiceren, dat het voor iedereen gewoon te bereiken. Dat klinkt een beetje raar, maar...
Ja, van mijn coaching is heel down to earth. Ik ben echt gewoon geschoold in klassieke psychologie.
Ja.
Maar ik teken heel vaak voor een cliënt gewoon een poppetje met drie bolletjes. En dan het hoofd, het hart en die buik. En dan teken ik zo'n waterlijntje bij het hoofd. En hoe zonde om alleen maar dit deel van je kennis te gebruiken.
Ja.
Terwijl er zitten gewoon nog twee enorme bronnen.
Ja.
Waarom zouden we die niet aanspreken? Waarom zouden we die niet adresseren?
Ja.
En zelfs de meest rationele mensen kunnen daar iets mee.
Ja, en dat is uiteindelijk ook het alwetende, toch? Dat is uiteindelijk de basis.
Ja.
Tof.
Ja. Ja, nou, ik vind het wel jammer dat we niet even samen hebben geademd en alle vooroordelen over kristallen.
Ja, je weet niet, misschien heb je wel zo'n jodi-ei in, terwijl we hier zitten te praten.
Ja, heb je een jodi-ei
misschien? Ja, je hoort op de grond kletteren. Ja, precies. Sorry. Dat is een serieuze grap op de redactie. Als er dan iets op de grond valt, dan zegt iemand, oh, je jodi-ei.
Ja, zijn er nog dingen waarvan we denken, die willen we echt nog erbij? Of voelt het goed?
Kijk je nu naar rode draadbar?
Ik kijk naar iedereen.
Resumé.
Ik heb wel het gevoel dat we alles hebben aangeraakt wat we wilden aanraken.
Ja, ik denk vooral dat
het voelt als een beginpunt.
Ik denk dat het heel erg een beginpunt is. Maar ik denk dat het heel dope is om inderdaad gewoon te zeggen van, het is voor iedereen en het is niet zo in de lucht. En ik denk ook dat het tof is dat je gewoon kan een soort van handvatten kan geven van, hoe kan je beginnen.
Ja,
en daar zijn natuurlijk ook alternatieve therapieën voor aan te raden en zo.
Zeker, dus, ja. En soms is een stap lichaamgericht werken al een eerste stap om in ieder geval beter te gaan voelen. En dan kun je ook die lift nog een stukje lager nemen.
Precies.
Ja. Maar ik hoop dat het een uitnodiging is inderdaad om te gaan onderzoeken. Ja. En niet te denken, oh, dat is niks voor mij. Of,
En laat ons vooral weten, hè.
Ja, want, laat ons
ga
weten.
Je als je iets gaat uitproberen of zo. Want ik denk dat we deze journey met z'n allen kunnen maken.
Ja, en heb een beetje lef.
Groepsreis.
Ja, lef.
Dat wil ik echt meegeven. Heb een beetje lef. Durf een keer te vertrouwen op wat je al weet. Weet je, dat je niet achteraf denkt, damn, ik wist het.
Dat.
Ga eens op voorhand kijken of je dat durft te vertrouwen en hoe het uitpakt.
Want ik denk wel, als je keuzes maakt op basis van dat gevoel van binnen, hoe het dan ook loopt, dat je er meer oké mee bent.
Ja, en dat is dus echt onderzocht ook.
Ja.
Dat is echt tof.
Ja.
Mensen zijn langer tevreden en meer tevreden.
Ja,
met
daar begonnen we mee. Ja,
kan
ik
me totaal iets bij voorstellen. Ja.
Nou, nou, ik vind het mooi. En ik ga nu verder met jullie naar de volgersvraag. Want die hebben we ook voor Evelien. Ja, de volgersvraag deze week is van Lily. En die is naar aanleiding van jouw tweede boek. Die heb jij geschreven, als ik het goed zeg, verbeter me if I'm wrong, vanwege jouw moeder.
Ja.
Ja, die Alzheimer had.
Maar een andere vorm van dementie, maar mijn moeder had jong dementie en die is vorig jaar ook overleden aan de gevolgen van dementie. Ja.
En haar vraag is, hoe ga je om met je eigen verdriet rondom een ouder met dementie, terwijl je je andere ouders steunt met hun verdriet?
Oeh.
Ja,
good one.
Ja.
Een hele goede vraag. Ik heb er een heel boek over geschreven om daar
lees
antwoord op te geven.
Lees haar
boek sowieso.
Wat mij heel erg geholpen heeft, is gebruik maken van mijn sociale cirkel. En ook af en toe goed je rol terugpakken als dochter of zoon. Je komt heel snel in een situatie dat jij gaat ouderen over je ouders.
Ja.
En je moet jezelf echt gunnen om je plek in het systeem terug te blijven pakken. En je eigen verdriet dus ook ruimte te geven.
Ja.
Want we denken altijd dat het heel altruïstisch is om altijd maar voor de ander te zorgen. Maar op het moment dat je niet voor jezelf zorgt, such a cliché, maar zo waar. Dat je je eigen plek inneemt en daar verwerkt wat jij te verwerken hebt. En dan kun je er zijn voor allebei je ouders.
Ja.
En dat mag je ook van je ouders vragen. Als kind mag je dat van je ouders ook vragen. Ik vraag dat ook van mijn vader. Ik ben er voor mijn vader. Maar ik verwacht ook dat mijn vader er voor mij is.
Ja.
Dus dat gaat over je plek innemen en ook benoemen. Over dementie zit zoveel angst en zoveel niet uitgesproken emotie. Mm. Zoek ook peers. Zoek mensen in jouw eigen leven die hetzelfde meemaken. En heb het over hoe boos je bent. En over hoe bang je bent. En over hoe verdrietig je bent. Haal de schaamte er vanaf.
Ja.
Ik heb heel lang gedacht van, het voelde super eenzaam om een ouder met dementie te hebben.
Ja.
En we zijn met zoveel.
Ja.
Ja, en dat is ook deel van mijn werk. Want ik werk onder andere als vrijwilliger met jongeren die een ouder hebben met dementie. Mm. Dat ik dit zo belangrijk vind om te adresseren. Maar mijn eerste tip zou zijn, is zorg dat je je plek goed bewaakt.
Ja.
Dat je het kind bent.
Ja.
Ja.
En is er nog meer wat je mee zou kunnen geven? Wat Lily mag doen of zou kunnen doen hierin? Of wat jou heel erg heeft geholpen?
Ja, zacht zijn voor jezelf.
Ja.
Ja, en accepteren dat het een ziektes moet je nooit met wedstrijden vergelijken. Maar dementie is een progressieve hersenziekte.
Ja.
En wat je ook doet en hoe hard je zal werken, het zal nooit genoeg zijn.
Ja.
Dus wees zacht voor jezelf en in dat proces. Het is oké, je kan het niet alleen dragen.
Ja, mooi. Heel waardevol.
Ja.
Ja. Goed, nou deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En ik geloof dat we vandaag en input van Evelien en van Meerte hebben. Dus Evelien eerst.
Ik vond het zo'n leuke vraag. Ja,
wat heb ik allemaal al verteld?
Nou, wat ik wilde meegeven, dat is misschien als relativerende afsluiting, is shit doesn't have to make sense. Die wilde ik echt nog
meegeven. Ja.
Niet alles is een les, een inzicht. Soms ben je gewoon moe, soms moet je ongesteld worden, soms ben je totaal overprikkeld. En is het wat het is. Ben je gewoon chagrijnig. Er is niet een verplichting om overal een dieper inzicht uit te slepen.
Ja.
Het lucht enorm op om het gewoon soms erbij te laten. Soms zeggen we, ik ben takken chagrijnig.
Ja.
En dat heeft geen diepere reden. Behalve dat ik gewoon heel
graag even tv wil
kijken. Ik ben nu echt die emoji met die omdat een plofte hoofd hoor. Want dit was niet in mij opgekomen.
Nee?
Nee, want hier zit dus bij mij echt een soort van error. Dat als ik dus heel chagrijnig ben of iets waar zeker waar een ander last van zou hebben. En it doesn't make sense. Woe, nou dat accepteer ik totaal niet van mezelf.
Daar vond ik het ook goed inzicht.
Ja. Ja. Je moet naar echt je intuïtie, meid.
Dan vind ik dat echt totaal niet kunnen.
Maar dat is ook weer heel dominant rationeel denken.
Ja.
Ja. Heeft Bar helemaal geen last van.
Bar en haar hoofd.
It is what it is. Soms.
Ja, maar hele goeie.
En meer te mopje. Ik
heb een life hack waar je u tegen zegt.
Nou, kom maar door.
En laat ons ook weten of iedereen die dit luistert gaat doen.
Oh, Jesus.
Wist je dat je kunt aankloppen zonder je arm op te tillen? Oh my god. Ja, daarom. Dit is, iedereen
met je
gaat
hoofd
nu
of zo?
Wat bedoel je?
Nee, je kunt dus aankloppen. Iedereen die tilt toch zijn arm op. Ding, ding, ding. Dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon zo doen. Je kan gewoon je arm naar beneden laten.
Oh, het maakt natuurlijk niet uit waar je
het
klopt op de deur.
Het maakt helemaal niet uit, nee.
Ik heb ook een error.
Wat
heb jij deze week gedaan?
Mag ik nogmaals zeggen, shit doesn't have to make sense?
Dit is daarom. Je krijgt eerst die ontplofte brain. Maar dan denk je, waarom de fuck til ik mijn hand op als ik ga kloppen?
Omdat ik zo makkelijk, ik kan zo
met
kracht
zetten. Ja, met die kleine handjes van jou.
Dit gaat zoveel energie besparen. Oh my god.
Maar
ja.
Dus ik hoop nu dat iedereen en masse zo die klopgeluiden zit te maken voor zichzelf. Want je klopt zo naar voren. Je klopt
ik denk
zo
dat
naar
iedereen
achter
nu gewoon in de tram of in de bus of in de auto zit.
Dat hoop ik. Maar het hoeft gewoon niet. Ja, mee.
Waar verspillen we nog meer energie aan? Dat denk ik. Dan wat doen we nog meer, wat totaal onlogisch is.
Ja, laten we beginnen inderdaad.
You're something else, honey.
Dankjewel.
I love it. Nou, lieve mensen, dit was hem voor deze keer. Hopelijk heb je hier iets uit kunnen halen. Sowieso nieuwe kloptechnieken. We zijn super benieuwd natuurlijk naar je bevindingen rondom intuïtie en misschien wel lightbulb momentjes, zoals wij net. Laat het ons zeker weten. Jullie kennen het riedeltje natuurlijk aan het eind elke keer. Dikke shout-out naar onze gast van vandaag, Evelien. Haar boeken staan ook in onze show notes. Dus check ze zeker als je ze wil gaan lezen.
Ik wil heel graag ontplofte emojis onder onze filmpjes hierover, zodat ik weet dat je hebt geluisterd.
Oh ja, is goed. Mensen, een opdracht van Bar. Ja. Natuurlijk een shout-out naar mijn co-host Meerte en Barbara. Dank je wel dat jullie er
jezelf
waren. Naar mijn broertje Ramon de Wilde, die de muziek heeft gemaakt. Blijf ons je vragen, je inzichten en lifehacks sturen. We houden ervan. De DM staat altijd open. En mochten we een keer traag reageren, dan zijn we even op een mental health walk.
Ja.
Wil je met ons samenwerken, zoals bijvoorbeeld de Lekker Company en Snacks? Stuur dan een mail naar sales@wpg.nl. En als je ons nog niet volgt of geen review hebt achtergelaten, how dare you?
Heb je straf.
Stuur ons naar al je groepsapps, je collega's, je studiegenoten. Spam ons overal en dan beloven wij dat we er volgende week donderdag weer zijn. Tot
Doei.
Dan!
Doei!
Bye bye!